Maar die Heer is goed. En dat weten we. En daar wil ik ook vanmorgen iets over delen. We zijn in onze gemeente dit jaar begonnen weer met een nieuw thema. En het thema woningen in de Bijbel. Een van de oudsten kwam daarmee op de vergadering toen we dat zaten voor te bereiden. En er zijn heel wat verschillende woningen die genoemd worden in de Bijbel. Abraham woonde in een tent. Mensen wonen in een huis. Paulus zat in de gevangenis. Ga zo maar door. Er is van alles te bedenken en van alles te vinden. Legioen die woonde in de graven. Dus interessant thema om zo ook een aantal geschiedenissen uit de Bijbel die niet zo bekend zijn, is naar voren te halen. En soms om een hele bekende is van een andere kant te bekijken en te ontdekken dat daar eigenlijk toch veel meer in zit als dat je eigenlijk in eerste instantie zou denken. En een van die woningen, al was het maar een tijdelijke woning, was de ark. De ark van Noach. En daar wil ik vanmorgen een paar dingen over u doorgeven. En u vindt dat in Genesis hoofdstuk 6. Ik lees de NBG. Heel simpel, omdat daar mijn aantekeningen in staan. Toen de Heer zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen in zijn hart voortbrachten te alle tijden boos was, berouwde het de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. En de Heer zei, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel als het vee en het kruipend gedierte, het gevogelte des hemels. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol geweldenarij. God zag de aarde aan en zie, ze was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Toen zei God tot Noach, het einde van al wat leeft is door mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij en zie, ik ga hen met de aarde verdelgen. Maak u een ark van goverhout. Met vakken zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. En zo zult gij haar maken. 300 el zal de lengte van de ark zijn, 50 el de breedte en 30 el haar hoogte. Gij zult aan de ark een lichtopening maken. 1 el van bovenaf zult gij die afwerken en de ingang der ark zult gij in haar zijkant aanbrengen. Met een onderste, een tweede en een derde verdieping zult gij haar maken. Want zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen, om al wat leeft waarin de levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen, want de aarde is, alles wat op de aarde is, zal omkomen. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten, en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en de vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En al wat leeft, van alle vlees zult gij 1 paar in de ark brengen, om het met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen ze zijn. Van het gevolgde naar zijn aard, van het vee naar zijn aard. Van al het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard. Van alles 1 paar tot u, zal 1 paar tot u komen om het in leven te behouden. En gij neemt u van alle voedsel dat gegeten wordt en verzamelt het bij u, omdat het voor u en voor hen tot spijzen zijn. En Noach deed het, geheel zoals de Heer hem geboden had. Zo deed hij. Tot zover. Ik ga straks nog een stukje verder lezen. Als je dat begin van die geschiedenis van Noach leest, dan is dat eigenlijk wel heel, heel triestig. Hè? Het is maar een paar hoofdstukken. Nu zit daar wel een hele tijd tussen. Genesis hoofdstuk 1, als God de hemel en de aarde maakt, dan is alles goed. En op de zevende dag rust God en dan is alles zeer goed. En dan weten we dat in Genesis 3 Eva verleid wordt tot het eten van de vrucht en dat de dood en de zonde zijn intrede in de wereld doet. En het volgende wat we lezen is Kaïn die zijn broer Abel doodslaat. En het gaat van kwaad naar erger. Als je dan verder leest over het geslacht van Kaïn, hoe zij een grote mond opzetten tegen God en hun eigen weg gaan. Zelfs Kaïn zelf, God zegt tegen hem, ik stuur je weg. Je zal over de aarde zwerven. En wat doet Kain? Hij bouwt een stad. God zegt, ik zal je beschermen. En Kain zegt, ik zal het zelf wel doen. Ik bouw een stad. En dan komen we in hoofdstuk 6, de dieptepunt. En het is toch heel triest. Alles wat in het hart van de mens opkomt, is slecht. De aarde is vol van geweldenarij. Nu, die aarde, die kennen wij. Wij wonen in diezelfde aarde. En het berouwde de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. Nu is dat een beetje een moeilijke tekst. Want we zeggen, hoe kan God nu spijt hebben van datgene wat hij gedaan heeft? Berouw hebben, spijt hebben. He, zo in de zin van, had ik het maar niet gedaan. Ik heb dit niet geweten, zoals wij mensen spijt hebben. Er staat een andere tekst in de Bijbel, dat God niet is zoals de mensen, dat hij geen berouw heeft zoals de mensen. Dus wat betekent dit dan? Eigenlijk wil dit zeggen dat God de wereld ziet en dat het hem zo aangrijpt dat hij rouw bedrijft over de mens. Hij heeft geen spijt dat hij de hemel en de aarde en de mensen en alles wat erop is gemaakt heeft. Maar hij bedrijft rouw over hen. Hij treurt. Hij is verdrietig. En hij zegt van, dat kwaad, ik kan dat niet verdragen. Hij is overschot. God is heilig, God is rein. En hij kan niet met de zonde om. Hij moet daar paal en perk aan stellen. En je ziet dat eerst was het alles zeer goed. En nu is alles zeer slecht. En God wordt gedwongen om een oordeel te brengen. Hij kan niet anders. En dat berouwt de Heer. Daar heeft hij verdriet over. Dat is niet wat God wil. Dat is niet Gods bedoeling geweest met de schepping van deze aarde. Met de schepping van de mens. Gods bedoeling was dat Adam en Eva in de Hof van Eden zouden leven. Een eeuwig leven zouden hebben. En wat er toen gebeurde was dat God elke dag in de hof kwam en dat hij wandelde met Adam en Eva en met hen sprak. En dat is wat God wil. Hij wil contact. Hij wil een relatie. Hij wil zijn dingen kunnen delen en hij wil luisteren naar onze dingen. En als je dan het geslacht leest in hoofdstuk 5, dan vind je er al die namen, 900 en jaar, 900 en jaar, 900 en jaar. En dan is er ineens één die eruit springt, Henoch. En wat staat er van Henoch? Hij wandelde met God en hij was niet meer. En dan zie je even dat lichtpuntje van het paradijs terugkomen. God wandelde met Henoch en Henoch wandelde met God. En zo'nzelfde lichtpuntje zie je dan hier, want in die duisternis die opnieuw over de aarde gekomen is, is er één klein lichtpuntje. En meer heeft God niet nodig om zijn genade te tonen. Hij ziet Noach. Alles was slecht. Het berouwt God, hij heeft verdriet. En dan staat er, maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten rechtvaardig en een onberispelijk man. Noach wandelde met God. En dat is het geheim van de genade van God. Als je met God wandelt, dan ben je zo'n lichtpuntje in deze donkere wereld. Als je met God wandelt, dan ben je zo'n heel klein kanaaltje van de zegen van God. Waardoor de liefde van God in deze wereld kan komen. En Noach opent voor God de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. En God spreekt tot Noach. En hij zegt tegen Noach, Noach, je moet een ark bouwen. Ik ga de wereld veranderen. Noach wordt ook genoemd in de Hebreeënbrief. Die rechtvaardigheid van Noach wordt genoemd in Hebreeën hoofdstuk 11. En daar staat, door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid, tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij erfgenaam geworden van de gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. Noach geloofde God. God komt bij Noach en hij zegt tegen Noach, ik ga de aarde verdelgen met water. Er komt een vloed en alles wat leeft zal omkomen. Bouw een ark. Een ark? Wat is dat voor iets? Noach woonde helemaal niet in de buurt van het water. Misschien nog nooit een boot gezien. Weet niet of er al boten waren toen. En God geeft heel nauwkeurig een beschrijving van hoe die ark moet gebouwd worden. Heel speciaal. En heel gedetailleerd. Het soort hout, de buitenmaten, de binnenmaten. Wat erin aangebracht moet worden. En Noach begint. En hij bouwt 120 jaar aan die ark. Er is een film gemaakt over Noach en de ark. Ik weet niet of u die wel eens gezien hebt. In elk geval, daar zie je dat Noach aan de ark bouwt en dat de mensen hem bespotten en dat ze met hem lachen. En 120 jaar bouwen aan een boot en er is geen water in de buurt. Hoe belachelijk kun je zijn? Er wordt over Noach verder niks geschreven of er geen twijfel in zijn hart was. Mogelijk hebben, waarschijnlijk hebben ook de mensen rondom hem meegebouwd aan die ark. Want het is zo groot, ik weet niet of hij dat met z'n vieren voor elkaar krijgt, hè, Noach en zijn zonen. Maar in elk geval, Noach luistert naar God en hij doet precies wat God gezegd heeft. Het laatste wat ik gelezen heb was, en Noach deed het, geheel zoals God hem geboden had, deed hij. Dat is een kenmerk van de wandel met God. Dat je luistert naar wat God zegt. En soms zijn dat hele gewone dingen. Soms zijn dat hele aparte dingen. Lachen de mensen erom van, ben jij christen? Geloof je nog in die Bijbel? Geloof je nog in die schepping? Geloof je nog in de zondvloed? Dat kan toch niet? Allemaal niet mogelijk. Al die dieren samen in die ark. Wat een beestenbond. Geloof je dat nog? Ja. Noach deed wat God gezegd had. 120 jaar en dan gaan ze in de ark. Er was maar één deur. En Noach maakte dat die deur open en dicht kon. Maar uiteindelijk, als ze de deur binnengaan, sluit God de deur achter hen. Is ook zoiets. Eén deur. Was eigenlijk maar één weg. Noach had 120 jaar aan de mensen verteld, ik bouw een ark, want God heeft dat tegen mij gezegd. Want er komt een zondvloed. Er komt een vloed en de wereld zal vergaan door water. Misschien hebben ze in het begin naar hem geluisterd en gedacht van, ja, misschien heeft hij toch wel gelijk. Maar na 120 jaar was er niemand meer die Noach nog geloofde. En dan zegt God, ga in die ark. En hij doet de deur achter Noach dicht. Als God de deur sluit, bent u reddeloos verloren. God moet kiezen. En God sluit de deur achter Noach en zijn vrouw en zijn zonen en zijn schoondochter. En dan komt het water van boven en beneden, begint de ark te drijven en al wat leeft komt om. Gruwelijk. Gruwelijk. Was dat nodig? Was dat nodig? Als God het doet, dan denk ik dat het nodig was. We moeten leren op hem te vertrouwen. Maar dan zit Noach in die ark. En dan staat er dat die ark 150 dagen drijft. Het water komt met bakken uit de hemel. Het komt uit de grond. En Noach en zijn zonen en zijn gezin zitten in die ark. Waar is God? God zegt niks. God heeft van tevoren tegen Noach gezegd wat hij moet doen. Die ark moet bouwen. Hij wandelde met God. Maar er staat niks. God laat het gebeuren. Ik denk dat dat ongelooflijk lang. 6 maanden in die ark. En God had gezegd, je mag 1 raampje maken in die ark. 1 raampje. En waar zat dat raampje? Van boven. Alleen maar van boven. En als je het verhaal verder leest, dan stuurt Noach een vogel uit. Eerst een raaf en daarna een duif. En die duif die komt dan terug met een olijftakje. Dat geeft mij heel sterk de indruk dat Noach niks kon zien door dat raam. Tenminste, niet van de aarde. Niet van het water. Hij kon alleen maar naar boven kijken. En God kon van boven binnen in de ark kijken naar Noach en zijn gezin. 150 dagen, 6 maanden drijven ze op het water. En dan spreekt God opnieuw. In Genesis hoofdstuk 8. Genesis hoofdstuk 8, vers 15. En God sprak tot Noach. Ga uit de ark, gij en uw vrouwen en uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Doe al het gedierte dat met u is, van al wat leeft, het gevogelte, het vee, het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, met u uitgaan, opdat zij wemelen op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach uit, en zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. En al het wild gedierte, al het kruipend gedierte en het gevogelte, alles wat zich op aarde roert, en hun geslachten ging uit de ark. En Noach bouwde een altaar voor de Heer. En hij nam van al het reine vee en van al het reine gevogelte en bracht brandoffers op het altaar. Toen de Heer de lieflijke reuk rook, zeide de Heer bij zichzelf, om de mens, omdat het voortbrengsel van des mensen harte boos is van zijn jeugd aan, zal ik al wat leeft niet weer slaan, zoals ik gedaan heb. Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiingen, oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. En God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. En vrees en schrik voor u, zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aarde roert en alle vissen in de zee, in uw hand zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, al wat leeft, zal u tot spijzen zijn. Ik heb u alles gegeven, evenals het groene kruid. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult ge niet eten. En waarlijk, ik zal uw eigen bloed eisen. Van al het gedierte zal ik het eisen en van de mensen onderling zal ik het leven des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Want naar het beeld Gods heeft hij de mens gemaakt. En gij wees vruchtbaar, wordt talrijk, wemelt op de aarde, ja, wordt talrijk daarop. En God zei tot Noach en zijn zonen met hem, zie, ik richt mijn verbond met u op. En uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn, het gevogelte, het wild gedierte der aarde bij u, alle die uit de ark gegaan zijn, alle gedierte der aarde. Dan richt ik mijn verbond met u op. Voortaan zal niets dat leeft meer door water van de zonvloed worden uitgeroeid. En dat er geen zonvloed meer zijn zal om de aarde te verderven. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn. Voor alle volgende geslachten, mijn boog stel ik in de wolken, omdat die tot teken zij van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik dan de wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal ik mijn verbond gedenken dat tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat. Zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Als ik de boog in de wolken is, dan zal ik hem zien, zodat ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. En God zei tot Noach, dit is het teken van het verbond dat ik heb opgericht tussen mij en al wat op aarde leeft. Ja, ze mogen eruit. Ze mogen eruit. Dat zal een bijzondere dag geweest zijn voor Noach en zijn gezin. En waarschijnlijk voor de dieren ook. De aarde zover hersteld dat ze weer op aarde kunnen leven. En het eerste wat Noach doet is, hij brengt offers. Van de reine dieren die uit de ark komen, brengt hij offers aan de Heer. Dankbaarheid voor wat God gedaan heeft, voor de redding die God gebracht heeft. En dan krijgen ze een opdracht, God vertelt opnieuw heel gedetailleerd hoe hun leven op aarde zal zijn. Wat ze mogen eten, ze krijgen opnieuw het beheer over de aarde. En God zegt, ik sluit een nieuw verbond. Ik maak een nieuwe afspraak met jullie. En kijk, ik zal niet opnieuw de aarde verdelgen door water. En als teken daarvan de regenboog. Een belofte die God gegeven heeft. En als wij die regenboog in de wolken zien, een prachtig gezicht, dan denk je aan Noach. En dan denk je aan de zorg van God. Aan de trouw van God. Aan de trouw van God voor mensen die hem lief hebben. Die hem willen volgen. Maar de trouw en de liefde van God gaan verder dan alleen de mensen die hem lief hebben. Het is een verbond tussen God en alle levende wezens die op aarde zijn. Zo groot is Gods liefde. Zo groot is Gods genade. Zelfs de mensen die niet van hem willen weten, lief. En die regenboog is een belofte. En God zegt, elke keer als ik die zie, dan zal ik eraan denken. Dan herinner ik mij wat ik tegen Noach gezegd heb. Noach wandelde met God. En dat is wat er in de Bijbel heel duidelijk naar voren komt. Maar wat is nu de waarde van dit verhaal voor ons? Het verhaal in de Bijbel is niet het enige zondvloedverhaal. In verschillende Oosterse culturen is het verhaal van de zondvloed op een of andere manier terug te vinden. Mensen zeggen, ja, die zijn ouder en dat verhaal in de Bijbel is overgeschreven en dan hebben ze daar fouten mee gemaakt, ze hebben het aangepast, ze hebben het veranderd. Dus eigenlijk is het niet heel erg betrouwbaar. Het woord van God is betrouwbaar, omdat God betrouwbaar is. Maar wat betekent het voor ons? Als je de regenboog ziet, denk je terug aan Noach. God maakt een nieuw begin, maar eigenlijk is het niet helemaal een nieuw begin. Want toen hij hemel en aarde schiep, was alles perfect, was alles goed, was er geen zonde, geen dood. Maar het nieuwe begin met Noach is een ander begin, want Noach is een zondaar. En dat wordt heel pijnlijk duidelijk gemaakt in het vervolg. Er is schande, er zijn gevolgen voor zijn gezin, voor zijn zonen, voor zijn nakomelingen. Eigenlijk begint het met Noach weer van voren af aan. De macht van de zonde is niet gebroken, er komt geen einde aan. En God zegt, ik zal de wereld niet meer door water verdelgen, maar de zonde van de wereld brengt God tot het punt dat hij moet oordelen. En de geschiedenis van Noach is zo belangrijk, dat de Heer Jezus daarover spreekt. Hij zit met zijn discipelen en hij spreekt over het koninkrijk. Het koninkrijk dat komt en de discipelen die zeggen tegen hem, wanneer komt dat koninkrijk? Wanneer komt er een einde aan het verderf in deze wereld? En dan zegt de Heer Jezus dit, in Matteüs 24. Doch van die dag en van die uren weet niemand. Ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en ze niets bemerkten eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden, één achtergelaten. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, Eén van hen zal aangenomen en één van hen zal achtergelaten worden. Waak dan, want ge weet niet op welke dag uw Heer komt. We leven in een tijd waarin deze wereld geen rekening meer houdt met God. De boodschap van de terugkeer van Jezus klinkt al twee eeuwen, of twee millennia moet ik zeggen. En er is nog niks gebeurd. En de wereld zegt, zie wel. Gaat nooit gebeuren. Maar de Bijbel zegt dat Jezus terugkomt. En die boog in de wolken is een herinnering aan Gods belofte in Noach. Aan Noach. Maar is tegelijkertijd een herinnering voor ons om te volharden. Want de Zoon des Mensen zal komen. Die boog in de wolken is een teken van trouw. Dat God niet veranderd is. En het principe is hetzelfde. Er is maar één deur. Er is maar één weg. Dat is de weg van Jezus. Jezus zegt, ik ben de deur. Als je door mij binnenkomt, zal je behouden worden. Hij is de enige die ons kan redden voor het oordeel dat over deze wereld gaat komen. En het zal niet met water zijn. Petrus die schrijft dat de wereld brandende zal vergaan door het vuur. We kennen dat. Vuur is verschrikkelijk. Het verteert alles. Er blijft niets over. Dat is wat komt. En dat is de boodschap die eigenlijk blijft gelden voor deze wereld. Het is een boodschap die twee dingen brengt, twee dingen zegt. Het ene is, God kan niet omgaan met de zonde die in deze wereld is. Ik denk dat we bijna, of we misschien wel helemaal zover zijn, dat alles wat in het hart van de mensen opkomt slecht is. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt. Maar er zijn lichtpuntjes. Er zijn lichtpuntjes in deze wereld, zoals Noach een lichtpuntje was. En die lichtpuntjes, dat zijn wij. God is genadig en barmhartig. En het geheim zit hem in de wandel met God. Zoals Adam in de Hof van Eden. Zoals Henoch en zoals Noach. Jezus komt. Hij komt om de zijnen te halen. Te brengen naar het Vaderhuis. In de voorbereiding voor ons jaarthema, woningen in de Bijbel, moest ik denken aan de woorden van de Heer Jezus. Net voordat hij weggaat, net voordat hij moet lijden en sterven, zegt hij tegen zijn discipelen: je moet niet bedroefd zijn dat ik wegga. Ik zal je niet alleen achterlaten, maar ook ik ga weg. Ik ga naar het huis van mijn Vader om je een plaats te bereiden. In het huis van mijn Vader zijn heel veel woningen. En als ik plaats bereid heb, kom ik terug om u te halen. En dan mag je zijn waar ik ben. Dat is ons perspectief. Ik heb in de gemeente, bij ons in de gemeente, een oproep gedaan. Mensen, ik heb miniatuurhuisjes nodig. Vogelhuisjes, porseleinenhuisjes, houten, Lego, Playmobil, whatever. Maakt niet uit. Ik heb een groot huis gemaakt, een groot kader, een groot huis gemaakt. Met allemaal plankjes erin en al die kleine huisjes daarin gezet. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. En hij komt terug om ons te brengen naar de plaats die hij voor ons bereid heeft. En heel veel mensen in onze gemeente hebben hun huisje in het Vaderhuis. En dat is ons perspectief. Dat is het beeld wat ik wil vasthouden dit jaar bij ons in de gemeente. Ik wil dat delen met u. Van die dag en die uur weet niemand. De een zal aangenomen worden, de ander afgewezen. En het hangt allemaal af van je wandel met God. Niet hoe je wandelt, maar of je wandelt. Als we in Jezus zijn, zijn we veilig voor het oordeel. Wij mogen opstaan, een nieuw leven ontvangen. Een leven waar de zonde en de dood niet meer zullen zijn. Een boog in de wolk. Als teken van trouw. God laat niet los wat hij begonnen is. Hij heeft verdriet in zijn hart. Hij rouwt over de zonde in deze wereld. En hij verlangt ernaar dat alle mensen tot bekering komen. En voor eeuwig bij hem mogen zijn. Met die boodschap mogen wij ons licht laten schijnen in deze wereld. God is trouw. Hij verandert niet. Amen.